Er zijn wat technische problemen, maar daar bent u inmiddels wel achter. Maar laten we maar eerst maar beginnen met zingen van Psalm 69. We zullen zingen Psalm 69 en we zingen het laatste vers. Gij hemel, aard en zee, even zien, vermeld. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Dat geeft een perspectief op het toekomende rijk. Het koninkrijk van God, waar de heidenen en de joden samen zullen leven. In eeuwigheid de Heere lof prijzen. 69. Vers 14. Willen we met elkaar lezen uit 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. En daar beschrijft de apostel Petrus de wederkomst van de Heere. Dat de Heere terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zegt apostel Petrus in vers 7 van 2 Petrus 3, dat de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Tot zover. En vooral die laatste woorden, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Dat is een zeer bemoedigende tekst. Petrus legt ons uit dat de Heere komt om deze aarde, de mensen, te oordelen. En dat de Heere ook zijn straffen zal uitrichten over alle goddeloosheid. En dat de Heer ook de goddeloze mensen zal verderven. Maar Petrus legt ook nadruk dat de Heere langmoedig is. In vers 9 lezen we dat. Maar ook in vers 15. De langmoedigheid wordt benadrukt. Dat wil zeggen dat de Heere langzaam tot toorn is. De Heere laat niet met zich spotten, al denken de mensen dat wel. Maar de Heere zal oordeel geven. Maar voordat het oordeel komt, laat de Heere overal mensen tot bekering roepen. En daarom zijn we hier ook vanavond bijeen om het werk van broeder en zuster Hessel en Kobe Visser, om van hun werk te horen. Want ook de Heere heeft ook hen een plaats gegeven in zijn koninkrijk, om ook daar in Botswana, in moeilijke omstandigheden, om daar het woord Gods te vertalen en dat woord ook te verkondigen en uit te dragen. Daarin zien wij ook weer de langmoedigheid van de Heere. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En dat geldt ook in ons eigen leven. Als wij ook de langmoedigheid van de Heere zien in ons eigen leven, dan zien we daarin toch ook, zegt apostel Petrus, een teken van zaligheid. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Dat de Heer ons zo lang heeft gespaard en gedragen. Dat alleen al is een aansporing om van de Heere genade, barmhartigheid te vragen. En ons tot Hem te bekeren. Alle genade van Hem te verwachten. Maar laten we samen een zegen vragen over deze avond. Barmhartige Heere, het is uw goedheid en zegen voor ons en een voorrecht voor ons als gemeente, dat wij Hessel en Kobe in ons midden mogen hebben. We hebben vanuit de verte wat meegeleefd en van tijd tot tijd ook voor hen gebeden vanaf de kansel hier. En Heere, nu mag het zover zijn dat ze bij ons zijn op deze avond. En we danken u voor deze zegen. We bidden u, Heere, of u ons een goede avond wilt schenken. En we zeggen u dank voor al uw bewarende trouw dat u gegeven hebt aan deze broeder en zuster, Visser. Heere, wilt u zich over hen ontfermen en kracht geven om nog verder dit goede werk te doen. Het is ook een voorrecht voor hen dat zij dit werk mogen doen. Heere, wilt u hen bekrachtigen en laten zij voorspoedig mogen zijn op al hun wegen. Ook nu met de slotfase van de vertaling van het Oude Testament. Heere, geef dat wij een goede avond mogen hebben en dat we goede tijdingen mogen horen uit een ver land. Heere, gedenk ons allen, bewaar voor het verkeerde, vergeef onze zonden en geef ook dat wij in ons leven de langmoedigheid des Heren mogen achten voor zaligheid, dat het een aansporing mag zijn om van u het leven en de zaligheid te vragen en te verwachten. Gedenk ons zo om Jezus wil. Amen. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de voorzitter van de zendingscommissie.
Namens de zendingscommissie heet ik u vanavond allemaal heel hartelijk welkom. In de eerste plaats Hessel en Kobi, fijn dat jullie in ons midden zijn. Alle aanwezigen, er is wat jeugd nog, niet zo gek veel, maar er zijn ook wat jongelui, welkom. De luisteraars via de kerktelefoon wil ik ook welkom heten. En ik heb ook enkele mensen van buiten onze gemeente gezien, ook jullie hartelijk welkom. Fijn dat er daar ook nog belangstelling voor is. Hessel en Kobi, het is al lang geleden dat jullie hier waren op een zendingsavond. Ik heb het wat nagekeken. In januari 2002 waren Jan en Beppie bij ons te gast, voor de laatste keer. Zij waren ook in dat gebied werkzaam. Jullie waren januari 98 nog eens een keer, maar later ook nog november 2006, dus 7,5 jaar geleden, was eigenlijk de laatste keer dat jullie hier een zendingsavond gehouden hebben, 7,5 jaar geleden. Een paar jaar daarvoor was er nog een zendingsmiddag voor de kinderen. We hebben met de kinderen van de zondagschool toen ook nog wat gedaan. En ik wil ook aan herinneren dat 2 jaar geleden op de zomermarkt waren jullie net met verlof hier. En toen heb ik Kobi ook nog met kralen een kraalworkshop gehouden. Dat waren de contacten eigenlijk met de gemeente hier. Er is heel veel gebeurd in die tijd dat jullie de laatste keer hier waren. En ik noem eigenlijk alleen het hoogtepunt. 10 november 2012, het Nieuwe Testament was klaar. Dat werd ten doop gehouden, dat werd feestelijk daar overhandigd. Dat was een hoogtepunt in jullie leven. Ik noem het alleen en verder zullen we er vast vanavond nog wel wat meer over horen. Maar er is nog iets. Jullie zijn ook 25 jaar getrouwd. En zaterdag was er op Urk, zo heet dat, op Urk, was er een dankdienst. Niet zomaar dankdienst, er waren 300 mensen in de kerk. Dus dat was al heel mooi. Die allemaal kwamen om dat mee te maken. Mooie bijeenkomst, door familie was het een en ander georganiseerd. Er werd gezongen, er werd toegesproken. En op een gegeven moment komt ook dominee Korvink, de voorzitter van de zendingscommissie van Urk. En die houdt een praatje. En die kondigt dan iemand aan die niet op lijstje stond. Heel onverwachts voor iedereen in de kerk. De burgemeester van Urk. En die stapt op en die doet zijn ketting om en die komt naar voren. En wat niemand wist, maar toen kwam wat naar boven. Die begint de eerste toespraak te houden tot Kobi. En later tot Hessel. En die reikte allebei een koninklijke onderscheiding uit. Nou, het was heel stil en het was echt een grote verrassing voor hen beiden. Maar ook voor alle mensen in de kerk eigenlijk. En het was niet zomaar, dat zeg ik er ook nog bij, niet zomaar een koninklijke onderscheiding. Want dan kun je lid worden in de orde van Oranje Nassau. Nee, het was een ridder in de orde van Oranje Nassau voor beide. Ik heb er net aan ze gevraagd, zijn jullie van de schrik bekomen? En dat begint een klein beetje, begint dat door te komen. Het was voor iedereen een grote verrassing. En ook vanaf deze plaats heel hartelijk gefeliciteerd met dat verheugde feit, het 25 jaar. En de onderscheiding. En we vinden dat ze daar iets aan moeten doen. Dus een kleinigheidje alvast voor dat feit. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Het is mooi als je een onderscheiding krijgt. Als de koning je dat waardig acht. Maar het gaat verder. Ik denk te kunnen stellen dat zij na afgelopen zaterdag gewoon weer als eenvoudige zendingsmensen verder gaan. Dat ze gewoon nu een paar maanden rust houden, verlof houden, toespraken houden en dat soort dingen meer. En dan weer teruggaan naar huis. Want zo zeggen zendingsmensen dan. Dan gaan ze terug weer naar het eigen land. En dat ze dan gewoon de taak weer op zich nemen. En gewoon met het werk verder gaan als eenvoudige zendelingen. Al zijn het dan allebei ridders. Ik denk dat ik hiermee genoeg gezegd heb. We gaan nu kijken en luisteren wat God doet in Botswana. Het woord is aan jullie. Excuus dat we iets met vertraging begonnen zijn. We hebben een technisch probleem. Het is nog steeds niet helemaal opgelost. Maar de EHBO-MB is onderweg, als ik het goed weet. En die zal zo nog even proberen de zaak aan de praat te krijgen als dat er niet gelukt is. Maar goed.
Hartelijk bedankt voor de uitnodiging om vanavond hier te komen spreken, te komen vertellen van het werk dat niet wij doen. We mogen het wel uitvoeren, maar we zien het als het werk van de Heere, dat wij in zijn koninkrijk instrumenten mogen zijn. Het is geweldig om zo'n voorrecht te hebben, om in dienst van de Allerhoogste te werken in het vertaalwerk. Het is iets om steeds kleiner onder te worden. Hier komt hopelijk de uitkomst voor onze problemen, technische problemen. Heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging dus om hier vanavond te komen en vertellen van het werk dat we mogen doen. Ik wil graag beginnen met een vraag te stellen. Hoe belangrijk zijn anderen voor ons? Hoe belangrijk zijn andere mensen voor ons? Je kunt zeggen van, er zijn een heleboel andere mensen in deze wereld. En hoe belangrijk zijn die mensen voor ons? Een paar maanden geleden las ik in een boek de stelling: de hele wereldbevolking, op één kleine uitzondering na, bestaat uit anderen. Waarom zouden we dan zoveel aandacht geven aan mijn ik, aan onszelf? Is het niet veel beter om aandacht te geven aan anderen? En kijk eens aan, fantastisch. Sommige mensen die kunnen dat met een handomdraai doen. Dankjewel. Het scherm werkt. De beamer werkt. Een aantal maanden geleden sprak ik een broeder in Botswana. En die vroeg aan me: wat is het belangrijkste uit de Bijbel volgens jou? En ik wist zo gauw niet wat ik moest zeggen. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die belangrijk zijn in de Bijbel. En in het gesprek dat daarna volgde, kwamen we tot de conclusie dat de Heere zelf ons het antwoord geeft. De samenvatting van de hele wet, van de hele Bijbel eigenlijk, is het liefdesgebod. Heb uw naaste lief als uzelf, maar dat is nog maar het tweede. Heb de Heere God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw verstand, heel uw kracht. De Heere God lief hebben en andere mensen lief hebben. En daarin wordt eigenlijk alles samengevat. Het gaat niet om ons, het gaat niet om mij. Het gaat om ten eerste de grote ander, de Heere God zelf. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons geschapen. En hij roept ons om voor hem te leven. Om hem te eren, hem te aanbidden. Om ons leven aan hem te geven. En vervolgens ook anderen lief te hebben. En de Heere Jezus Christus heeft dat tot het diepst laten zien. Deze week gedenken we ook weer zijn lijden en sterven. En daarin zien we zijn grote liefde voor verloren schepselen, verloren mensen. En hij had ons op het hart. Hij heeft zichzelf overgegeven voor ons. En hij roept ons nu om ook ons over te geven voor hem en voor anderen. Ook in het zendingswerk gaat het erom dat we gericht zijn op anderen. Het gaat niet om ons, het gaat om anderen. Zoals we net ook in de Bijbellezing gehoord hebben. De Heere heeft mensen op het hart. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarin mogen wij in Botswana meewerken. En u hier in Milharnis, Flaké in Nederland. En laten we zo deze avond ook daaraan denken. Om niet alleen aan onszelf te denken, maar want dat doen we eigenlijk van nature en automatisch. Maar laten we allereerst aan anderen denken. We hebben nagedacht over wat moeten we nu eigenlijk vertellen vanavond. We zijn inmiddels 23 jaar in Botswana aan het werk. En we hebben zoveel om te vertellen. En we konden niet aan u vragen van wat zullen we vanavond naar voren brengen. Dus hebben we zelf maar een aantal modules naar voren gebracht. En we willen natuurlijk vertellen over de overdracht van het Nieuwe Testament. Dat is een van de hoogtepunten van het hele werk. Daar was alles eigenlijk op gericht. De overdracht van het Nieuw Testament en straks de overdracht van de hele Bijbel. De bevolking daar, de Naro-mensen die al zoveel jaren, zoveel eeuwen lang zonder het woord van de Heere God geleefd hebben. En die nu voor het eerst het hele Nieuwe Testament in hun eigen taal hebben ontvangen. Daar willen we iets van vertellen, ook hoe dat ontvangen is. Misschien kunnen we wat aandacht geven aan vertaalproblemen. Kobi wil wat vertellen over het vertellen van verhalen. En hoe we het evangelie ook overdragen. Niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling. En we willen ook een klein inzicht geven in hoe de mensen daar leven. We hebben een aantal portretten gemaakt. Een stuk of 3-4 portretten van een aantal mensen die om ons heen leven, wonen, werken. Zodat u ook een klein beetje een indruk krijgt van wat er allemaal gebeurt. We beginnen met de overdracht van het Nieuwe Testament en de ontvangst daarvan. Op 10 november 2012, 10-11-12, hebben we het Naro Nieuwe Testament mogen overdragen aan de Naro-bevolking. Dat was een geweldige dag, een blijde dag, een mijlpaal, een hoogtepunt voor ons en ook voor de mensen zelf. Maar wat is er van dat enthousiasme van die dag nog overgebleven? Is nu de vraag. Een heleboel mensen vragen dat aan ons. Wordt de Bijbel eigenlijk wel gebruikt? En we horen reacties van de Naro-mensen met twee strekkingen. De eerste is dat ze het een hele eer vinden om een Bijbelvertaling te hebben in hun eigen taal. Nu tellen ze mee op de lijst van de volken. Ieder zichzelf respecterend volk heeft immers wel een Bijbelvertaling. Ze voelen zich nu veel belangrijker dan vroeger. En dat is op zichzelf heel mooi. Want de Naro-mensen hebben een hele lage dunk van zichzelf. Ze voelen zichzelf nauwelijks iets waard. Ze hebben in de loop van de eeuwen eigenlijk steeds geleerd dat ze nullen zijn. Dat ze niet meetellen. Dat ze vertrapt worden, soms letterlijk, door anderen. Achtergesteld, dat er op hen neergekeken wordt. Vandaar dat ze ook geen werk kregen. En hun situatie is eigenlijk deplorabel te noemen. Er is veel armoede, veel werkloosheid, alcoholmisbruik, aids, analfabetisme, enzovoort, enzovoort. We zien hier een paar plaatjes van hun omstandigheden met werkloosheid en armoede. De troep waarin ze leven en waarmee ze leven. Gezondheidsproblemen, aids. Dus nu ze zien dat ze het waard zijn om een Bijbelvertaling te mogen ontvangen, krijgen ze door dat er mensen zijn die om hen geven. Ja, dat God zelfs om hen geeft. Want ze geloofden dat de Heere God hen verstoten had. God had de blanken gemaakt, maar zij als bosjesmensen waren het product van Gods naaper, de duivel, Gods tegenstander. Door het ontvangen van de Bijbelvertaling zien ze dat God ook tot hen wil spreken, in hun eigen taal. En dat ze zelfs zijn kinderen mogen zijn of worden. Maar goed, ook al is dit nog zo mooi dat Gods genade beschikbaar is en dat Hij naar je omkijkt, dat betekent nog niet dat je deelt in die genade. Iemand zal er ook op moeten reageren. Bij de overdracht zei iemand: ik ben zo blij met de Bijbel, ik leg hem vanavond onder mijn kussen en ik slaap er de hele nacht op. Nou, we weten allemaal dat het niet genoeg is om een Bijbel onder je kussen te leggen. Het is natuurlijk heel fijn om te zien dat iemand zo blij is met een Bijbel. Maar er moet meer gebeuren dan een Bijbel onder een kussen leggen of op de boekenplank of voor je op het bureau. Het is belangrijk om daarop te reageren. Iemand zei ook van, dat zakje, dat vind ik zo mooi. Ik draag het de hele dag rond en ik laat iedereen zien welk mooi zakje ik gekregen heb. En de Bijbel gaat erin. Maar is niet genoeg. Dus wat doen de mensen nu met de Bijbel? We zijn op zoek naar tekenen van het gebruik van de Bijbel. En dat is niet altijd even makkelijk. Als ik zou vragen hier vanavond hoeveel de Bijbel gebruikt wordt in de gemeente, wat zou u dan zeggen? Het is immers moeilijk te meten. Als u denkt aan de buren, u kunt voor uzelf misschien een antwoord geven, dat ongetwijfeld, hoeveel leest u in de Bijbel. Maar als je moet zeggen van hoeveel de Bijbel in de gemeente gebruikt wordt, misschien weet de dominee het of misschien weet de kerkenraad het, maar ik denk dat ook zij er niet zoveel kijk op hebben. Degene die naast je zit, leest die 's ochtends 1 minuut uit de Bijbel, 5 minuten, een kwartier, een half uur, dat weten we niet. Of misschien leest die persoon helemaal niet uit de Bijbel. Misschien alleen na het eten. En zo is het ook onder de bosjesmensen. Mensen komen niet elke dag bij je om te vertellen hoe lang ze in de Bijbel gelezen hebben. Dat moet je dus langzamerhand ontdekken. En gelukkig krijgen we regelmatig signalen van het gebruik van de Bijbel. Naro-mensen zijn weinig geletterd, dus ze zijn niet gewend om zoveel te lezen. In de kerk zie je dan ook meestal mensen, zie je alleen maar mensen luisteren. Boeken lezen is er ook helemaal niet bij. En daarom is het al een mooi teken als je mensen de Bijbel ziet meenemen naar de kerk. Hier in Middelhaan is denk ik dat de meeste mensen een Bijbel meenemen naar de kerk. In Botswana zie je af en toe mensen die een Bijbel meenemen naar de kerk. De meeste mensen kunnen sowieso niet lezen, dus heel moeilijk om dan te zeggen van wat doe je met de Bijbel eigenlijk? In het begin was het ook moeilijk om voor te lezen. In de kerk leest de dominee niet uit de Bijbel voor. Dat doet meestal iemand uit de gemeente. Hij vraagt aan iemand om iets voor te lezen. Dus in het begin was dat best wel moeilijk. Wie kon er lezen? Dat wist de dominee ook niet altijd heel even goed. Maar inmiddels zijn er verschillenden die durven voorlezen. En het gaat ook steeds beter. De meeste ouderlingen kunnen niet lezen. De diakenen ook niet. En we hebben eens tegen iemand gezegd, probeer het toch. Toen zei een diaken, de geloofsbelijdenis kan ik misschien wel voorlezen. Die ken ik aardig goed. En die heeft hem toen voorgelezen in de kerk. En dat was eigenlijk al een hele doorbraak. Ik denk wel dat als je zegt van ik begin midden in de geloofsbelijdenis en lees hem dan voor, dan zou je een beetje moeite hebben om te zeggen, oh, wat staat hier eigenlijk? Een ouderling gaf aan dat hij het wel wilde. Hij wilde wel voorlezen, maar hij schaamde zich eigenlijk. Hij durfde het niet. Tot een paar weken geleden. Deze ouderling, pas voordat we vertrokken, een paar weken geleden. De dominee gaf een bijbelgedeelte op en deze ouderling las uit het Nieuwe Testament voor. En hij zei later, ik heb thuis heel erg geoefend. En hij kon het ook bijna foutloos lezen. En hij was natuurlijk heel trots. En dat zijn allemaal tekenen dat, dat mensen ermee bezig zijn. En het was natuurlijk helemaal geweldig toen ik een tijdje geleden iemands bijbel wilde gebruiken. En die vrouw die gaf haar bijbel dus aan me. En ik deed hem open. Ik zocht iets op. En toen zag ik een heleboel onderstrepingen of gemarkeerd. En dat was heerlijk om te zien dat iemand zo bezig is met haar bijbel. En dan hebben we de plek in Eastern High waar we één keer in de maand ongeveer naartoe gaan. Waar we in het verleden heel vaak kwamen, maar nu één keer in de maand. Daar help ik ook in het houden van de kerk. Om het woord door te geven. En als ik dan iemand laat lezen uit het Nieuwe Testament, dan kan ik inmiddels al kiezen uit verschillende mensen. Bij een bijbelstudie ook lukt het de meesten wel om voor te lezen. En daaraan kun je zien dat ze redelijk geoefend zijn. Mensen gebruiken het woord. Ze krijgen regelmatig een stukje van de Bijbel onder ogen. Maar wat nog mooier is, sommige van die kerken in Eastern High, die maken zelfs liederen. Die zijn begonnen met het maken van liederen van bijbelgedeelten. De Bijbel wordt dus niet alleen gelezen, er wordt ook een selectie gemaakt van gedeelten die blijkbaar aanspreken. En men vindt die gedeelten zo mooi dat ze worden verwerkt in een lied. Oké, laat ik het even voorlezen. Ja. Dit is een gedeelte, ik denk, vanuit Matthäus 12. De versen kloppen niet helemaal, maar dat geeft niet. Egam tsarim meriba mitziwet tawati kwahin, nakawet kwanyati kwahin, nakawet kariati kwahin, nakawet inati kwahetin nam. Nakatia hata hatin, intima namsia han kamahama tsakat imban nam. En dat is precies het liefdesgebod dat we straks ook gehoord hebben. Hier een aantal plaatjes van mensen die kunnen voorlezen. Nou, we hebben het al gehad over bijbelstudies en mensen in de kerk die voorlezen. En die dus blijkbaar de Bijbel regelmatig onder ogen krijgen. En die liederen, van die liederen is een cd gemaakt trouwens, maar daar zal Kobi straks wat meer over vertellen. Nou, natuurlijk moet u nu niet denken dat iedere Naro-spreker drie keer per dag uit de Bijbel leest. Of drie keer per dag bij het eten, of een half uur, of weet ik wat. Maar we zien zeer hoopvolle tekenen dat mensen gegrepen worden door het woord. En wij hier in Nederland mogen bidden dat het woord verder vrucht draagt. En laten we zelf maar het goede voorbeeld geven. Lees je Bijbel, bid elke dag. Want woord en gebed zijn de middelen waardoor de Heere ons wil laten groeien in de gemeenschap met Hem. Het was een module over de ontvangst van het woord in Botswana. Gaan we nu de Bijbel vertaalproblemen bespreken? Ik denk het wel, hè? En dan geef ik het woord aan Kobi. Die dan wat anders gaat vertellen. Nou, we zijn nog maar een week in Nederland. Dus het is allemaal nog pril. Het is allemaal nog in ontwikkeling. Maar ik heb een aantal vertaalvoorbeelden opgezocht. In het verleden hebben we al een heleboel besproken. Ik zie hier nog de boekjes liggen. Als u de belangstelling voor zou hebben, dan zouden we daar nog verder op in kunnen gaan. Daar staan heel veel vertaalprobleempjes in. Maar we dachten van, laten we ook wat problemen van de laatste tijd doorgeven. Het is zo, u weet, het Nieuwe Testament hebben we over kunnen dragen. Dus het Nieuwe Testament is helemaal klaar. En nu zijn we dan bezig met het Oude Testament. We zijn vooral bezig met de psalmen, maar ook met een aantal historische gedeelten. Esther hebben we afgerond en we zijn bezig met Ezra en Nehemia. En ik heb nu een aantal versen uit de psalmen, waar een aantal uitdagingen naar voren kwamen. In psalm 120, ik weet niet of u mee wilt lezen. Als u dat doet, dan dringt het misschien wel beter door. En zo misschien wel duidelijker. In psalm 120 vers 2. Het is een lied, Hamaalot. Het begint met: ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. En dan in vers 2, en daar staat probleem in. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. En toen ik de vertaling las van onze medewerker, het is zo dat meestal wordt de eerste vertaling gemaakt door een van de medewerkers. Ik sta dus eigenlijk een beetje aan de zijlijn. Een vertaler, een van onze vier vertalers, maakt een vertaling. Die geeft het weer aan iemand anders. En daarna kijken we dan met z'n allen ernaar. En kom ik er ook bij met mijn kennis van vertaaltechniek en Hebreeuws bijvoorbeeld. Dan kijken we dus met z'n allen naar. Die vertaler had het zo vertaald dat het betekende: red mijn ziel van mijn valse lippen. En van de bedriegelijke tong. Dus het kwam over alsof hij die valse lippen had. En dat is natuurlijk ook een Bijbels gegeven, dat wij lippen hebben die vals zijn en dat onze tong bedriegelijk is. Maar in het geheel van de psalm is het duidelijk dat de psalmdichter niet over zichzelf spreekt, maar over iemand anders. Red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven? Of wat zal zij u toevoegen? En vooral vers 7. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek zijn zij aan de oorlog. En we hadden het er nog even over in de auto trouwens, over deze tekst. En toen hadden we het, zeiden van ja, je kan het eigenlijk ook best op allebei manieren uitleggen. Maar ik hoop dat u allemaal een beetje meedenkt. U ziet dat het vertalen niet zomaar even oplossingen geeft. Als u het idee hebt, het gaat wel over de psalmdichter zelf, dan hoor ik dat graag van u. Mijn eerste reactie, en ik heb het ook wat nagekeken tondertijd, het is alweer een paar maanden geleden, dus ik weet ook niet allemaal precies hoe het in elkaar zit. Maar mijn verstaan van deze psalm geeft aan dat het niet over de psalmdichter zelf gaat, maar dat hij zegt van: red mijn ziel van die valse lippen, van mensen die mij vals beschuldigen, van de bedriegelijke tong, van mensen die bedriegen, die mij bedriegen. En dan is het dus, als dat bedoeld wordt, dan is het ook belangrijk om niet aan te geven dat het er staat: red mijn ziel van mijn valse lippen. Dus in de vertaling moet je dan het een en ander aanpassen. Is dit een beetje duidelijk? Het gaat soms een beetje diep ook. Dus we hebben nu in de tekst staan: red mijn ziel van hun valse lippen. En in de Statenvertaling ziet u er soms ook woorden schuin gedrukt staan. Dat woord hun staat niet in het Hebreeuws. Dus dat moesten we toevoegen om dat duidelijk te maken. Red mijn ziel van hun valse lippen, van hun bedriegelijke tong. Dus dat hun is zeg maar schuin gedrukt. Wij drukken het dan grijs in onze vertaling. En dit is dus wel belangrijk om aan de mensen duidelijk, als ze straks de Bijbelvertaling lezen, dat ze dan niet een heel verkeerd beeld krijgen. Het is ook belangrijk dat het woord hun schuin gedrukt staat. Want ja, misschien na na een paar keer te lezen, na bestudering, kan het zijn dat iemand zegt van nee, het gaat toch over mijn lippen en mijn tong. En dan kun je uit dat schuingedrukte ook opmaken, dit is door de vertaler schuingedrukt. Nou, ik denk dat u al het idee krijgt van vertalen is een beetje moeilijk. In psalm, we gaan even naar psalm 124. Ik heb drie voorbeeldjes. Psalm 124. Een lied Hamaalot van David. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zijn als de mensen tegen ons opstonden. Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak. Toen zouden ons de wateren overlopen hebben, een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. En dan staat in vers 7, onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik der vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Nou, u weet misschien nog van de vorige keer, dat elke keer als het woord wij in de Bijbel voorkomt, dan kun je in het naru kiezen tussen 18 verschillende woorden. Er zijn 6 algemene woorden voor wij. Wij kan betekenen 2 mannen, kan betekenen 2 vrouwen. Het kan zijn 1 man en 1 vrouw, dat zijn 3 verschillende woorden, sam en kam. Het kan ook zijn 3 of meer mannen, kai. 3 of meer vrouwen, se. En 3 of meer mensen, een gemengd gezelschap, dan is het ta. Dat zijn de algemene woorden. En dan heb je nog de keuze tussen inclusief en exclusief. Als je tegen iemand spreekt, dan kun je in het woord aangeven of degene die aangesproken wordt, of die erbij hoort in dat wij, of dat die er niet bij hoort. Als ik zeg tegen Kobi, wij gaan naar Rotterdam en ik gebruik kam en ik zeg ga kam, dan gaan Kobi en ik samen naar Rotterdam. En als ik zeg sikam, dan ga ik met een andere vrouw naar Rotterdam. Dus het is heel belangrijk welk woord ik gebruik. Nou, in de Bijbelvertaling kom je dat dus heel vaak tegen. Het woord wij komt ontzettend vaak voor. En ja, de meeste mogelijkheden vallen gelukkig gelijk al af. Maar ja, die laatste 2 of 3 mogelijkheden, die kunnen best nog voor hoofdbrekens zorgen. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers. Onze ziel, is dat iemand die de ander aanspreekt en zegt van wij samen, onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers. Of spreekt hij tegen anderen en zegt van wij, ik met een aantal andere mensen, maar u die mij hoort, u hoort daar niet bij. Dus welke ziel is ontkomen? Onze ziel van ons allemaal of een ziel van ons, misschien Kobi en ik, en u hoort er niet bij. Nou, Kobi en ik zou niet kunnen, want dat zou 1 man en 1 vrouw zijn, dat is een ander woord. Maar in ieder geval, u begrijpt het probleem. Een medewerker had gekozen voor de exclusieve vorm. En daarmee werd de indruk gewekt dat de tekst zei, onze ziel is ontkomen, maar niet die van jullie. Maar dat kan niet de bedoeling van de psalmdichter geweest zijn. En zeker ook niet in het licht van de volgende tekst, waar staat, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Stel dat de dominee dat zou zeggen en zou bedoelen, als hij dat aangeeft in de kerkdienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, maar jullie hulp? Nee. Jullie horen daar niet bij. Dat zou heel iets anders zijn dan wat de Bijbel hier aangeeft. En zo kunnen een paar letters in het naro een heel groot verschil maken. Ja, wij en ons is eigenlijk hetzelfde woord in het naro. In het Nederlands heb je het woord wij en ons, maar het is, dat is eigenlijk een naamvalsverschil alleen maar. Dus wij en ons is eigenlijk voor het naro hetzelfde. Overigens, op die 18 woorden voor wij heb je ook nog eens een keer die naamvalsverschillen. Dus je hebt eigenlijk nog meer dan 18. Maar dat is alleen maar een grammaticale kwestie. Dus dat valt wel mee. Dan gaan we nog even naar Psalm 132. Dat is weer een heel andere kwestie. Psalm 132, vers 6. Daar staat: ziet, wij hebben van haar gehoord in Ephrata. We hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Ja, wat is dat haar? Waar slaat dat op? Als je de rest van de tekst, de psalm leest, laten we maar met vers 1 beginnen. Een lied Hamaalot: o Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende: zo ik de tent van mijn huis inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van haar gehoord. In het verband is het nog steeds niet direct duidelijk wie met of wat met haar bedoeld is. Is het een vrouw? Denk het niet. We hebben van haar gehoord in Ephrata. Het wordt in vers 5 gesproken van een plaats voor de Heere, een plaats. David wil zijn ogen geen slaap geven. Hij gunt zijn ogen geen slaap voordat hij voor de Heere, voor de machtige van Jacob, een plaats gevonden heeft. En dan spreekt hij over een plek voor de ark, om die een woning te geven. En waarschijnlijk slaat het haar daarop. Zie, we hebben van haar gehoord in Ephrata. Nou, in het Naro, u begrijpt, als je het hebt over mensen die we net ontmoet hebben, en straks in de portretten komt dat misschien nog wel meer naar voren ook. Voor Naro-mensen die dit lezen voor het eerst, nou, voor hen is het helemaal abracadabra waar dit van spreekt. En het is dus belangrijk om dat woord haar duidelijk te maken. En we hebben een aantal woorden, ook weer schuin gedrukt, toegevoegd. We hebben geschreven nu in de vertaling: we hebben van de ark gehoord. En zo wordt het duidelijk voor de mensen die dit lezen. Oké, het gaat over een ark. En goed, zelfs het woord ark is dan nog niet helemaal direct duidelijk, want de mensen hebben niet de achtergrond die wij gehad hebben. Dat we al jarenlang zondagschool gehad hebben, lagere school met allemaal Bijbelse geschiedenis, naar de kerk geweest. Mensen weten ontzettend weinig. Maar in ieder geval, als het woord ark er staat, dan kunnen ze naar andere gedeelten van de Bijbel ook kijken. En soms moet je het woord ark ook uitleggen. Wij hebben ook twee soorten ark. De ark van Noach en de ark van de tabernakel. En ik meen dat we in de vertaling nu geschreven hebben: we hebben het bericht over de kist van het verbond gehoord in Ephrata. Nou, u ziet dat er een heleboel aan vast zit. En dat allemaal schuin gedrukt dan. En dat vinden we ook in de Statenvertaling. Een heel mooi voorbeeld is dat wat de Statenvertaling voor ons gedaan heeft, ons nagelaten heeft. Want we willen ook eerbiedig zijn tegenover de auteur van de Bijbel. En we willen respect tonen tegenover de mensen die de Bijbel ontvangen. Dat we zeggen van: deze woorden hebben wij toegevoegd. En dat waren een paar vertaalvoorbeeldjes. Kobi krijgt nu het woord.
En hier heb je Nederland. En dan gaan we 9000 kilometer naar het zuiden. Nou, Botswana, dat is het land. En het ligt in het grote Afrika. Nou, en als we dan 9000 kilometer naar beneden gaan, dan komen we helemaal hier. Nou, het is net zoals in Nederland. Alles wordt heel modern en alles gaat vooruit. Toen we de eerste keer erheen gingen, gingen we met een vliegtuig naar Johannesburg. Kleine vliegtuig naar Gaborone. Nog een kleine vliegtuigje naar Maun. Van Maun gingen we met een vliegtuigje waar 4 mensen in konden naar Ghanzi. En er waren alleen maar zandwegen. En er was ook niks te krijgen. Nou, nu heeft de regering in Botswana een hele rondweg gemaakt. Dus het is heel makkelijk om rond te rijden. Dus nu rijden wij met de auto naar Johannesburg in 12 uur. En je gaat dus nu niet meer met een vliegtuig. Het is allemaal veel makkelijker. Nou, dat even voor de kinderen. Daar, die mensen, die jullie mogen straks hier wel in die doos een beetje rommelen. Dat waren bosjesmensen. Nou, misschien heb je er wel eens van gehoord, die levende bosjes. Die waren aan het verzamelen. Die spreken klikgeluiden. Weet je wel, dat doe je zelf ook wel eens op een paard zit. Of als je moeder een beetje boos is, zegt ze, doe dat nou niet. Maar al die klikgeluiden zijn voor hun woordjes of letters eigenlijk. En daar worden woorden van gemaakt. Nou, deze bosjesmensen kunnen niet meer zo leven zoals ze wilden leven. Die gaan nu ook gewoon naar school. Maar de kinderen, als jij naar school gaat, dan ben je heel blij dat die meester je de taal spreekt die je kunt horen. Nou, daar, wij spreken Naro met de kinderen. Op school spreken ze Setswana. Als je het niet hoort, er is een stokje waar nog goed mee geslagen wordt. En soms ren je dan maar weg. Want wat moet ik op school doen waar ik toch niks hoor en waar ik alleen maar geslagen word? Dus daar ben ik ook mee bezig geweest om de kinderen weer terug naar school te krijgen. En nu op school hebben we zo geregeld dat jongelui die de HAVO gedaan hebben, dat zij in de school kunnen gaan helpen. En ik hoor, ze hebben het hier ook al, assistant teacher, assistant onderwijzer of zoiets. Ja, en dat gaan we ook al. Dus dan kan diegene het in de taal zetten, zeggen tegen ze. Nou, we zijn natuurlijk, we kunnen heel veel vertellen over wat er allemaal gebeurd is, hoe primitief dat het was. Maar het gaat steeds beter. En over de jaren heen hebben we dus leeslessen gegeven om de mensen te leren lezen. Workshops. We bleven maar bezig. Want als de Bijbel komt, dan moeten ze kunnen lezen. Dus nu is mijn werk eigenlijk klaar. De Bijbel is er, ze kunnen het lezen. Dus wat moeten we nu nog doen? Nou, ik noem u 3 moeilijke woorden. Scripture engagement, storytelling en Vision 2025. Nou, u zult denken, ik ga er even achter staan, dan kan ik het neerleggen. U zult denken, scripture engagement, wat zou dat nou betekenen? Als iemand voor een promotie... plaatjes... Als iemand voor een promotie studeert, voor een dokter, als hij dat voor zijn naam krijgt, dan moet hij als het ware een heel groot boek schrijven, een dik boek. Wie heeft zo'n boek ooit wel eens gelezen? We bekijken zo'n boek, een dikke pil, je slaat het open, je leest een zin, je ziet een moeilijk woord staan. Wat een moeilijke woorden, wat betekent dat ook alweer? Ja, ik heb het ooit eens gelezen. Je leest een stukje, maar je begrijpt het niet. Je doet het dicht en je legt het ergens neer. U en jij ziet dit gebeuren met je zoon of je dochter. En toch staat er zulk belangrijk nieuws in het boek. U weet het, het is van levensbelang. Hoe krijg ik mijn zoon of mijn dochter nu om dat boek te gaan lezen? Scripture engagement. We noemen het in Engels, zo. Het Nieuwe Testament is gedrukt. U vraagt zich af, is dat een moeilijk boek dan? Hesley heeft toch net uitgelegd dat hij het zo makkelijk mogelijk maakt dat ze het begrijpen. Maar ze kunnen niet lezen. Ze hebben die workshops toch gehad. Ja, maar dan, het is geen leescultuur. Wat denkt u? 'S Avonds geen licht, een donker hutje. Overdag onder de boom, zo warm. Dat lezen zijn ze niet gewend. Ze moeten dus gestimuleerd worden om te gaan lezen. Daarvoor hebben we dus heel veel dingen gedaan. We lezen met ze. We oefenen. Een van de volgende. Oh, die hoort er niet tussen. Volgende. Ja. Dat zijn de Ngakwa mensen. Kinderen. Andere vrouwen. Ze kunnen allemaal niet lezen. Ze leven primitief in hutjes. Het is donker in zo'n hutje. Je slaapt er met 4, 5 kinderen. Of in zo'n hutje. Deze oude man. Maar als we komen. En als we zondag komen halen. Dan ligt hij met zijn pak in het bed. Hij kan bijna niet lopen. Maar hij wil. Hij wil naar de kerk. Nou, zo is er een groepje wat elke keer bij Hessel komt en die leert lezen. Elke donderdag om 5 uur jonge kinderen komen. Dat is een van de manieren. Een van de andere manieren is om een grote banner in de kerk te hangen. Met een tekst waar hun ogen op gericht worden. Of een poster maken. Je moet dus het woord voor hun zichtbaar gaan maken. Dat ze het zien elke keer, dat je oog erop valt. Als je oog op een stuk in de krant valt, dan zeg je, hé, of het plaatje, of de tekst. Dat wil ik even lezen. Dit hebben we laatst, daar heeft de fotograaf ons bijzondere foto's toegestuurd. En dit is de vruchten van de geest. Dat hadden we in de kerk gehangen. En toen op een gegeven moment stond er iemand op. En ze zegt, ik wil het graag hardop lezen. Want ik wil zo dat we er allemaal aan herinnerd worden, dat we proberen eraan te werken om aan de vruchten van de geest te werken dat we doen. Dus die had het begrepen, die had het gelezen en die wilde het graag verder doen. Onderstrepingen in de Bijbel. Zij kijkt het na, zij is een van de reviewers en dan kijkt ze heeft een Setswana Bijbel op haar schoot en ze kijkt of het wel goed vertaald is, hoe het daar staat. Simpel gezegd, wat we zijn begonnen is om de verhalen van de Bijbel te gaan leren lezen en te helpen. Daarvoor hebben we de makkelijke verhalen uitgezocht en die lezen we met elkaar. Dat oefenen we en daar houden we workshops. Nu hadden we een workshop voor 4 keer in een jaar. Iemand van buitenaf die kwam ons helpen. En die zei van, dan moet er maar een club komen. Even wachten. Dan moet er maar een club komen en dan kunnen ze oefenen met elkaar. En dan kan jij stoppen, want dan kunnen ze het gewoon vanzelf doen. Maar zo werkt het niet. Die man komt een workshop geven na een week we oefenen. Dus de laatste keer toen ik kwam, Maria is de leider. En ik coördineerde het dan, toen zei we willen met die man praten. Want hij komt hier even voor een week en ik denk, nou geweldige workshop gaat, iedereen deed mee. En ja, de mensen lezen de Bijbel, maar zo gebeurt het niet. Het eindproduct wat we willen is het opnemen. En dat opnemen, hier zie je dat hij het naluistert met een klein microfoontje om te kijken of hij het goed gelezen heeft. Of het werkelijk wat hij verteld heeft, of het in de Bijbel stond. Hier nog een keer. De een luistert, de ander vertelt het. En daar hebben we ook die Bijbels voor gegeven. Goed, toen hadden we laatst die workshop en toen zeiden we zullen eerst met hem praten. We hebben het goed uitgepraat dat we zeggen het werkt gewoon niet. En toen zeggen we kunnen we het niet anders gaan doen. Kunnen we niet gelijk het verhaal gaan vertellen aan anderen. We zijn naar Istana High gegaan. We waren met 20 mensen uit verschillende dorpen. En het eerste verhaal was van de barmhartige Samaritaan. Van de 20 mensen hadden 5 mensen het verhaal nog nooit gehoord. Er komen mensen uit andere dorpen, dus niet allemaal van het ene dorp. Dus toen zei de leider van, oké, nu gaan jullie in het dorp en het verhaal vertellen. En dan moet je even indenken dat u in de kerk zit zondag, en na een half uur zegt de dominee, nou, u hebt nu al wat gehoord. Ik denk dat het goed is dat we nu allemaal naar buiten gaan, naar de buurman, en even vertellen wat we gehoord hebben. En dan komen we terug hoe ze reageerden. Nou, dan gaat er bij u ook eventjes iets kriebelen van, joh, maar hoe moet ik dat dan vertellen? Ik zou zo graag de buren willen bereiken. Ik zou zo graag iemand anders willen bereiken met het evangelie. Maar hoe doe ik dat? Dat hadden zij precies eender. Dus nu moeten wij dat verhaal gaan vertellen. Hoe moeten we dat doen? We oefenen het verhaal. We vertelden het aan elkaar. De een leest het na. De ander vertelt het. Even tussendoor. Erkies. Die jongen die heeft een strook gehad. Een beroerte gehad. En hij is weer helemaal bijgekomen. Hij was eerst een hele andere jongen. Maar hij is nu. Hij loopt mank en met zijn stok. Maar hij verspreidt de verhalen overal. En hij praat Afrikaans. En laatst moest hij 3 verhalen leren. En toen komt hij met zijn stok waggelen. En die steekt op. Alle 3 kan ik ze uit mijn kop nou. Op zijn Afrikaans is hoofd kop. Maar hij vertelt het waar hij komt. En dan luisteren ze naar elkaar. Ze moeten het verhaal vertellen. Toen we dat voorbereid hadden, daar gingen ze. Het dorp in. Maar goed, onderweg bespraken ze toch maar dat ze groepjes zouden maken. Want ze zagen er toch wel tegenop. Dat hebben ze gedaan. Toen ze terugkwamen, dit is zo'n hele groep. Toen ze terugkwamen. Dit was werkelijk niet fijn. Ze brachten het verslag terug. En ze zeiden aan de ene kant, sommige mensen vonden het wel mooi om te horen. Er waren ook wel mensen die zeiden, ja, ik wil best wel naar de kerk komen. Ook kinderen wel. Er waren ook wel mensen die zeiden, ja, maar zondag was ik altijd. En dat doe ik, dat is mijn zondag, want zaterdag werk ik en ik moet zondag wassen. En het duurt lang voordat het droog is. En hier is het José. Ze was helemaal down, want ze zei van, weet je wat de mensen zeiden? Ik had opgeschreven. Ze zeiden, ja, dat kunnen jullie nu wel eens doen, om die verhaal te komen vertellen. Maar weet je wat jullie allemaal fout doen? Jullie kerkmensen, jullie denken dat jullie het alleen maar krijgen. Jullie staan ver verheven boven de ander. En jullie houden alles voor jezelf. En als we naar de kerk komen, hebben jullie zulke gezichten. Of je heet ons zo overdreven welkom, dat we denken, daar zijn we echt niet van gediend. Laten we gauw teruggaan. En die dominee van jullie kerk, die gaat alleen maar naar zijn eigen mensen toe. Naar zijn kerkmensen. Komt nooit bij anderen. En als jullie wat krijgen, hou je het allemaal voor jezelf. Goh, ze zei, dat is niet waar. Dat willen we helemaal niet. We willen graag de mensen bereiken. We willen graag dat ze niet verloren gaan. Ze willen graag dat ze ook de Bijbel lezen. En hoe kan het nu dat ze jokken en dat ze leugens vertellen? Iemand anders wist te zeggen, dat is nu de duivel. Maar nu moet je sterk staan. Nu moet je elkaar helpen. De volgende morgen, we hebben het zo gelaten, zeiden we, nou, wat gaan we doen? Gaan we zelf verhalen oefenen? Houden we ze voor onszelf, dat we meer van de Bijbel willen leren? En dat wij de Bijbel goed kennen, of wat gaan we doen? Ze zeiden, nee. We gaan 1 verhaal oefenen en we willen het hele dorp bezoeken. De hele week hebben ze niet anders gedaan. Tot ze in het dorp bij ieder hutje geweest zijn. Want ze zeiden van, ook al willen de mensen het niet luisteren. Ook al willen ze het niet horen. Dan nog moeten ze het weten. Het was voor ons een zegen. Na de workshop kwamen er 4 naar ons toe. Ze zeiden met de dedication. En dat was al eerder, toen Hessel ziek was, hadden ze gevraagd, kunnen we geld krijgen voor een gebouwtje? Want als Hessel niet meer terugkomt, gaan wij het afmaken. Toen kwamen er 4 naar ons toe en die zeiden van, de mensen willen niet naar ons luisteren. Maar onze lieren vinden ze prachtig. Waarom kunnen we het niet zingen? We hebben een lied gemaakt voor de dedication, dat hadden jullie gevraagd over de Bijbel. We hebben een tekst genomen, die hebben we opgezongen. Toen zeiden wij ja, maar Maar ze zegt, kunnen jullie ons helpen om een cd te maken? In 4 weken tijd. Ze hebben 13 liederen gemaakt. En 3 dagen voordat we vertrokken hebben we een hele cd opgenomen. En een van de liederen willen we laten horen. My Music. Istanaai liederen. Tweede van boven. De eerste even. En Trossi, zij zingt het eerste lied. Nou, het is echt heel mooi. Even haar zetten. De liederen gaan we dus vermenigvuldigen op cd. En we gaan kijken terugkomen. We hebben beloofd als we terugkomen zorgen we dat we de cd's hebben. Dit is het eerste lied is. Mijn vader, geef ons uw geest. Opdat wij verlicht worden. Ze nemen regelrecht de teksten uit de Bijbel. Nou, het laatste wat ik nog wil zeggen over de Vision 2025. Dat is dat... Wycliffe, Bijbelvertalers, heeft Vision 2025 dat in 2025 in alle talen een project gestart moet wezen. En daarom doen we dit niet alleen met de Naro, we doen dit met de Nakwe, met de Gwi en de Ghana, de Junkwasi, de Kwedam en we hebben nog een groep. Kong. En met al die groepen komen we bij elkaar. En de Naro, waar wij de Bijbel van vertaald hebben, dat is de voortrekkers, zeg maar. En zij leren het nou aan al de anderen. Dus dat is op dit moment waar ik mee bezig ben om de schrift te verbreiden. En ik denk, dan kunnen we nu pauze houden, want ik heb een beetje langer doorgaan. Sorry.
Geeft helemaal niet. Je gedrevenheid is duidelijk. Je zou nog een hele tijd door kunnen gaan. Maar goed, Bart heeft de koffie ook bruin. We gaan toch eerst nog zingen. En we gaan ook nog een keer collecteren. Dat begrijp u, dat hoort erbij. En dat is heel vanzelfsprekend. Ik stel voor dat we zingen op Psalm 145, het tweede en het derde vers. Ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem. Het derde vers, ze zullen uit de volheid van het gemoed. Psalm 145, vers 2 en 3. En dan zal het nu gecollecteerd worden. Ik stel voor dat we een kwartier, een ruime kwartier, pauzeren. Laten we zeggen 8:55 weer verder gaan. Want ik denk dat we nog een heleboel kunnen horen en dat ze nog heel veel te vertellen hebben. Dan is het nu pauze en dan gaan we de koffie. Ja, dan gaan we nu weer verder. We zitten toch bijna allemaal weer op de plaats. Alleen, en dat is bijzonder, er is vanavond spreektijd aangevraagd. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar vanavond was er iemand die zegt, mag ik even wat zeggen? En dat is de voorzitter van de vrouwenvereniging. En die wil graag even een paar minuten de microfoon hebben. Dus ik wil Maaike even gelegenheid geven om nog iets te zeggen.
Hessel en Kobi, namens onze vrouwenstudiekring Lydia wil ik jullie van harte feliciteren met jullie 25-jarig huwelijk en natuurlijk ook met jullie koninklijke onderscheiding. We wensen jullie van harte God zegen toe voor de toekomst en bidden om veel vrucht op jullie werk. En nou, we hebben gehoord dat jullie sparen voor een nieuw fototoestel en daar willen wij graag een bijdrage aan geven, alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd.
En dan? Ik wil nog even wijzen op de Audiobijbel. Ik weet niet of u er ooit van gehoord hebt. Toen we de Bijbel klaar hadden, het Nieuwe Testament, toen hebben we ook met een groep het helemaal opgenomen. Toen hebben we ons kantoor helemaal veranderd als een studio. En dat zijn dus deze kleine apparaatjes geworden. Daar kan een auto overheen rijden. Het zonnepaneel, dus ze leggen hem in de zon en je laait hem op. En daar staat dus het hele Nieuwe Testament op. En dat is vooral voor de ouderen. Want de ouderen hebben alles in hun hoofd. En de jongeren weten het. En we moeten oppassen dat we de ouderen niet voorbij gaan. Dat we niet het idee geven dat zij niet belangrijk meer zijn. Nou, het is... Lucas 1. Ga je haastig vertellen of niet? Oké. Okay. Ja? Ja, goed.
Dus even kijken. We beginnen met haastig. We gaan een paar portretten bekijken. We hebben het straks over anderen gehad. Wie zich verheugt in de vreugde van anderen, heeft een vreugde zonder grenzen. Het zijn sowieso al 7 miljard anderen waarin je je kunt verheugen. En dit zijn er een paar van. Dit is Haastig. Hij was onze oude tuinman. Toen we in Botswana aankwamen. Hij heeft ons heel erg geholpen. Ik ga een beetje snel doorheen hoor. Hij heeft nauwelijks nog kinderen. De meeste van zijn kinderen zijn al overleden. Hij heeft nog 1 dochter over. En heeft wel verschillende kleinkinderen voor wie hij nog zorgt. Dit was zijn vrouw. Die zorgde ook voor de was bij ons. Teltje daar. Ze deed de was. Maar een aantal jaren geleden is ze overleden. Later volgde hun dochter haar op. Die heeft ook een hele tijd bij ons gewassen. Maar inmiddels hebben we een wasmachine. Een jaar of 10 geleden kregen we elektriciteit. Nou, Haastig komt elke dag bij ons en dan doen we van alles. Onder andere, als er een geit bij je in de keuken loopt, dan halen we die even weg. Dat is, gebeurt niet elke dag. Maar dat moesten we toen even doen. Wat heeft dit met Haastig te maken? Haastig, die heeft op een gegeven moment, na de dedication, heeft hij zo'n Audi-Bijbel gekregen. Want ik las vaak uit de Bijbel voor hem voor. En toen we het Nieuw Testament beschikbaar hadden, was het natuurlijk een heel mooie gelegenheid om een Audi-Bijbel aan hem te geven. Helaas is die Audi-Bijbel weggeraakt. Nou, om een heel goede reden eigenlijk, want hij gaf het aan iemand anders en die ander bracht hem nooit terug. Misschien zijn ze nog niet toegekomen aan de tekst waar staat dat je niet mag stelen, maar In ieder geval, ze houden zo van de Audi-Bijbel dat hij hem niet meer heeft. En we geven niet zomaar een andere. De Audi-Bijbel subsidiëren we wel heel erg. Ze zijn €20 en we verkopen ze voor €5. Nou, dat is voor de Bushman een astronomisch bedrag. Het is heel erg moeilijk om aan €5 te komen. Maar goed, de mensen willen het wel graag hebben. En haastig. We geven dus niet zomaar een nieuwe. Zij zal wel toch op een gegeven moment die €5 moeten betalen. Haastig krijgt regelmatig een bord eten.
Dat is ook een project van de kerk, van hulpverlening.
Ja, hulpverlening verzorgt deze kombuis, keuken. Een paar keer per week worden oudere mensen verzorgd voor het eten. En zit het laatste al, ja. Klas dus, elke dag komt hij wel voor een kopje koffie. Een kopje thee. Als hij zich niet goed voelt, dan zegt hij, dan moet je koffie geven. Ik weet niet waarom dat is, maar in ieder geval, ze denken dat thee sterker is dan koffie. Hij drinkt dus elke dag die thee en dan lees ik meestal een stukje uit de Bijbel voor. Maar goed, toen we op verlof zouden gaan, een paar weken geleden, toen zegt hij, ja, nu wordt het wel een beetje moeilijk, want nu moet ik elke week wachten tot het zondag is om weer iets uit de Bijbel te lezen. Hij zat dus al een beetje vooruit te denken. Het is heel erg mooi dat hij zo naar het woord verlangde, dat hij zegt van ja, als je weggaat, dan kan ik dat niet. Ik zeg, nou, we hebben pas weer nieuwe Audi-Bijbels gekregen. Dus als je €5 ergens kunt vinden. Nou, het is ook zo dat we een beetje zorgen voor zijn pensioentje. Elke maand krijgt hij een klein bedrag van ons. En toen zei hij van, als je nou eens van dat geld €5 afhaalt, dan koop je daarvoor een Audi Bible. En dat hebben we toen gegeven. En die €5 hebben we ook maar extra gegeven. We konden het toch niet over ons hart halen. Maar bid maar voor hem. Het woord ook. En toen hij de Audi-Bijbel kreeg van me, toen liet ik even iets horen. En toen zegt, joh, dat is het gedeelte wat we gisteren gelezen hebben. Dus dat wist hij nog. Heel mooi. Ander portret is een andere tuinman. Dit is Taanse. Die werkt al een aantal jaren bij ons. Taanse, die heeft het werk gekregen in onze tuin. Dit lijkt allemaal heel mooi, maar het is onkruid. Full end in het Zuid-Afrikaans. Misschien kent u het ook wel. Het mag eigenlijk niet aan de bomen zitten, dus hij moet het allemaal weghalen. Maar we hebben een tamelijk grote tuin, dus hij heeft goed gelegenheid om te werken.
Komt door de vogeltjes die ergens iets weghalen en die maken hun.
Hoort u het allemaal? Taanse, hij gaat niet naar de kerk. En dat kunnen we van een heleboel mensen helaas zeggen. Maar omdat hij bij ons werkt, probeer je wel af en toe iets met hem door te nemen. En hij staat er heel open voor het evangelie, voor het woord. En elke maandagmiddag na het werk proberen we samen te zitten en een bijbelstudie te doen. Dit is een bijbelstudie over tribi. Dat betekent zonde. Matthäus 6, vers 12, dat komt uit het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden, onze zonden. Zoals in het Naru is er geen verschil tussen zonde en schuld. Dat is heel moeilijk om dat duidelijk te maken. We zoeken nog steeds naar mogelijkheden. Er zijn heel veel problemen met juridische terminologie. Dat is weer een ander verhaal. Maar we doen dus samen bijbelstudie. Daarbij doen we ook een leeslesje. Dus ik neem het belangrijkste woord van de bijbelstudie, tribi. En daar maak ik dan een leeslesje van. Tribi, tri, tribi, dibi, tribi, 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 tibi, tribi, tabat, tubi, ubi. En zo gaan we dat dan helemaal door. 2 jaar geleden kon hij nog niet lezen. En nu is hij zover dat hij een heleboel woorden kan spellen. En ik zie hem heel erg goed ontwikkelen op het ogenblik. Het is fantastisch.
En ook als we na de Bijbelstudie, we doen het trouwens met een aantal anderen, als hij dan bijvoorbeeld aan het eind van de Bijbelstudie bidt, dan merk je dat het woord tot hem doordringt, dat hij in het gebed een heleboel dingen verwerkt die we in de Bijbelstudie besproken hebben. Dat is heel fijn om te zien. Maar hij gaat dus nog steeds niet naar de kerk. Hij zorgt wel voor verschillende weeskinderen. Hij en zijn vrouw hebben nooit kinderen gekregen. Maar in hun familie zijn er wel verschillende die door bijvoorbeeld aids omgekomen zijn. En deze kinderen zorgt hij dus voor. En hij heeft er een stuk of 8, 9, 10. Ik ben de tel ook kwijt.
Deze hebben geen ouders.
Ja, deze hebben helemaal geen ouders meer. Dus zorg daarvoor. Zorg nou voor zijn oude moeder. Zijn vader is omgekomen. Op een heel tragische manier. Dat gaan we maar verder niet op in. Zijn vrouw Tchang. Tchang betekent lelijk. Nou, dat valt nog best mee. Soms dan krijgen de mensen de vreemdste namen, helaas. Maar goed, lieve vrouw. En een van zijn weeskinderen, dat is Thomas. Hij was de jongste lezer bij de overdracht van het Nieuwe Testament. En we zijn best wel een beetje trots op hem. En hij was pas bij dat donderdagmiddag leesclubje. En toen hadden we het zo over bijbellezen. En toen zei ik van, nou, lees je wel eens in de Bijbel? Ja, natuurlijk, elke dag. En ik zeg van, wanneer doe je dat? 'S ochtends of wanneer doe je dat? Nou, ja, 3 keer per dag. 'S ochtends, middags en 's avonds. Ik zeg, oh, ik was helemaal verbouwereerd. Hij zegt van, ik zeg van, waarom doe je dat dan? Nou, dat heb je toch geschreven in de Bijbel. Het staat voor in de inleiding. Van Toremi, Nukikwa, Kwabaka en Gwaka. Dat betekent, hoe vertel je dat? Toremi bid tot God. In de morgen en in de middag en in de avond. En dat had hij gelezen en dat brengt hij in praktijk. En hij heeft verder geen ouders, zoals ik net zei. En het is fantastisch om dan te zien dat hij voor zichzelf het leest en dat hij ook aan anderen voorleest. Dat is heel mooi. En was nog, oké, dat was het groepje van donderdagmiddag. En Taanse, onze tuinman, die moedigt dus ook steeds die kinderen aan om bij dat clubje te komen om te leren lezen. Een derde portret, voordat ik het woord aan Kobe geef voor een vierde portret, is Tumku. Tumku is een vrouw van een jaar of 40, altijd moeilijk te zeggen van hoe oud ze zijn. Dan gaan we verder. Haar man is Nicodemus, mooie naam. Nicodemus doet zijn naam niet altijd eer aan, want die heeft heel erg veel gedronken in zijn leven. Maar Tunku is steeds trouw gebleven aan hem. Ze hebben samen iets van 6, 7 kinderen gekregen. En het heeft ook zijn vrucht voortgebracht, opgeleverd. Want deze Nicodemus is ongeveer een half jaar geleden, hij is naar de catechisatie gekomen. En hij kwam steeds trouwen naar de kerk. En hij is ongeveer een half jaar geleden gedoopt. Belijdenis van zijn geloof gedaan. Is het fantastisch om te zien. Ik zal meer vertellen over Nicodemus. Nou. En Tumku leidt het Naru-koor. Het koor dat we net gehoord hebben, dat is een nieuw koor eigenlijk van East Hanai. Het Naru-koor bestaat al zo lang als wij er zijn. Is van 25, 30 jaar denk ik. Prachtig koor ook. We hebben 2 cd's van hen. Tumku is ook verbonden aan de zondagschool. Ze heeft pas een cursus gedaan in Zuid-Afrika. Daar kon ze naartoe gaan. En ze houdt zich dus onder andere bezig met het lesgeven aan kinderen. Ze hebben samen ook een paar prachtige kinderen. Dit zijn 3 van die 6 of 7 die ze hebben. En Lizzie, Elisabeth, zit daar linksaf, links. Die heet Noon Ai, dacht ik, in het Naro. En Tumku en Nicodemus inmiddels ook, die onderwijzen hun kinderen in verschillende dingen van de Bijbel. Kom, dacht ik, in de volgende dia. Ze vroegen op een gegeven moment, kun je de 10 geboden niet voor ons printen, drukken? En we zeggen, ja, waarom? Nou, willen we graag aan de kinderen leren. Dus dit zijn maar 2 van de 10 geboden. Ik heb even een klein stukje eruit gepakt. De Onze Vader hebben ze ook aan hun kinderen onderwezen. Ze hebben, als je vraagt aan de kinderen van wie zijn de 12 discipelen, kunnen ze zo opnoemen. Nou, dat is echt heel bijzonder voor de bosjesmensen. Dit is dan Lizzie weer. En dat was de laatste, denk ik. En dan gaan we naar Hendrika. Ook een prachtig portret. En dat gaat Kobi dan doen.
Dit is de laatste en dan kunnen daarna nog vragen gesteld worden. Werk ze. Hendrika, hele mooie vrouw, met haar hele leven gedronken. En heel veel familieleden van haar drinken ook. Haar schoonzoon is zaterdag begraven. Zijn lever was ook gebarsten omdat hij te veel gedronken had en het is fout gegaan. Bierflesjes overal. In haar tuin. We hebben regen gehad. We krijgen 300 mm regen in een jaar gemiddeld. Dit jaar is zo ontzettend. We hebben 500 al gehad. Overal is het nat. Hutjes zijn nat. Maar je hoort geen klacht, want regen is zegen. Regen is ook pula, noemen ze dat. Dat is ook de munt. Hier ziet u pakken. Er zijn geen pakken melk die op elkaar gestapeld zijn. In haar tuin heeft ze daar een muurtje van gemaakt. Maar het zijn pakken shibiko. Shibiko is gewoon gistwater. En zo'n pak kost maar een pula. En dan kun je op leven en dan word je lekker dronken van. En hoef je verder niks te eten en krijg je een volle buik. Als je ziet wat er gedronken is. Hier is haar dochter. Ze drinkt verschrikkelijk. Ze heeft altijd plezier met haar drank. Het is een bepaalde gist wat ze zelf maken. Ze sterven ook mensen. Alcohol is een vreselijk groot probleem. Maar Hendrika heeft 10 jaar geleden, ruim 10 jaar geleden, gezegd: ik wil dit niet meer. Ik wil de Heere gaan dienen. Ik wil stoppen. Kunnen jullie me helpen dat ik sterk blijf? Ze is werk gaan zoeken. Ze is bij de keuken gekomen en daar is ze gaan koken voor mensen. Ze kijkt de Bijbel na. Oh, hier zie je dat ze cake bakt. Ze is een van de lekkerste cakes. Ze is een groententuintje begonnen om groenten te verkopen. Dat is niet gelukt. Ze had gehoopt, want de mensen die lenen het allemaal van haar. En die brengen het niet terug. Ik weet niet wat het is. Haar hele tuin staat vol met bloemen. Het is heel mooi. Grote kroten, zou ik maar zeggen. Bieten. Ja. Ze kijkt de Bijbel na, ze komt naar Hessel toe en dan zegt ze: waarom heb je dit zo geschreven? Had je het niet zo moeten schrijven? Ze is een zegen in de familie. Ze zegt ook dat wij niet weg mogen voordat zij overleden is. Ze heeft 10 jaar geleden is ze gestopt en ze heeft het gevierd. Ze zegt: ik wil het vieren en aan iedereen laten zien dat ik gestopt ben van de alcohol. Het kan. En ik wil het ook aan mijn kinderen laten. Ze heeft heel veel verdriet van haar kinderen. Ze heeft de man van haar eerste kind. Ze heeft 7 mannen gehad. Ze heeft de man van haar eerste kind weer geroepen. En ze zegt: ik wil met je trouwen. Omdat ik het trouwrecht ook aan mijn oudste zoon wil geven. Toen hebben we een feest gehad. Haar bierflesjes en de wijnflessen heeft ze in de tuin allemaal verzameld. Als paadjes gemaakt. Want ze zegt: ik wil het aan herinnerd worden. Dat ik het niet meer ga doen. Ze heeft schatten van kinderen, kleinkinderen. Iedereen wordt daar naartoe vertrouwd. Als je er komt, is altijd heel veel gezelligheid in haar tuin. Dit is een deel van haar familie. En ze is werkelijk een zegen voor haar familie. Zijn er vragen? Oké, de laatste, ja. Ze zegt iedere keer: to know, to live and to do. Ik weet het, ik leef het en ik doe het. God dienen. Dat probeert ze. En dat, voor haar kleinkinderen komen allemaal naar de kerk. Dus je ziet dat het gebeurt. Bepaalde dochters die drinken nog. Maar 1 dochter is de zondagsschool. Die doet samen met mij de 12-jarige. Zij is ook diegene die haar hele Bijbel onderstreept heeft. En zij vraagt iedere keer: koop je Bijbelstudies. Breng er meer. Ik kan nu Engels. Ik wil meer leren. Dus met elkaar houdt het elkaar vast. Andere vragen?
Ja, moet even herhalen voor de. Ja. De eerste vertalers, zijn het ook mensen die Hebreeuws kennen en Grieks, voordat het bij mij terechtkomt. Het is zo dat we nu één vertaler hebben die een studie gedaan heeft. Hij is in Kenia geweest voor zijn BA, bachelor, hoe zeg je dat in Nederland? Ik geloof bachelor gewoon. Hè? En hij is in Stellenbosch geweest en nu is hij bezig voor zijn masters aan de Universiteit van Botswana. En hij heeft inmiddels ook heeft in Kenia Grieks gestudeerd. En in Zuid-Afrika, Stellenbosch, heeft hij ook Hebreeuws gedaan. Maar de andere vertalers die kennen geen Grieks en Hebreeuws. En die vertalen door verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken. Dat is zowel Engels als Setswana. En als ze nog een andere taal kennen, dan kan dat er ook nog bij. Ja, soms hebben ze echt 10 vertalingen voor zich liggen. Maar ja, die ene vertaler is dus nog aan de studie. En we hopen dat hij in de toekomst steeds meer van onze taken, van mijn taken, over kan nemen. En dat hij ook op een gegeven moment ja, misschien de coördinator van het project kan worden. Ik ben inmiddels ook consulent voor andere projecten. En dat is ja, steeds part-time geweest en nog steeds. Misschien een aantal jaren geleden was het 10% en nu mag ik tot 50%. Tijd besteden aan het consulentschap in andere talen. En dat betekent dus dat hij steeds meer moet overnemen. En daarom is het ook belangrijk dat hij Grieks en Hebreeuws beheerst. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En door het vergelijken van die verschillende vertalingen komen mensen toch een heel eind. Maar goed, als je dan weer daarna het Hebreeuws bekijkt, dan zeg je van ja, dit hebben ze nog laten liggen of ze hebben te veel vertaald of te weinig. Dus ja, zo blijf je steeds bezig met de vertaling. En het gaat dus ook door verschillende schrijven. Dat hebben we vanavond niet gezegd, maar dat hebben we de vorige keer ook al doorgegeven. Eerst wordt er een vertaling gemaakt door een medewerker. Dan wordt het nagekeken door een ander. Dan kijken we als team ernaar. En daarna komt een consulent van buitenaf de vertaling bekijken. Dus het is natuurlijk heel fijn als die eerste fase dat gelijk vanuit het Grieks en Hebreeuws gedaan wordt. Ook al is het ook dat geen garantie dat het een goede vertaling wordt, maar het zou in ieder geval natuurlijk veel beter zijn. Bedankt voor de vraag.
Hoeveel vertaaldorpen van de eerste uur zijn nu nog actief en waarom zijn er geen verwisselingen geweest?
Hoeveel vertaalhulpen van het eerste uur zijn er nog actief en waarom zijn er wisselingen geweest? Nou, van het eerste uur moet ik even kijken wanneer we daar over welke tijdsperiode we het hebben. In het begin waren we natuurlijk alleen maar bezig met taalstudie. Het eerste jaar sowieso vertaalden we nog niet. Toen hebben we een heel aantal verschillende vertalers gehad. Maar het is eigenlijk interessant dat u die vraag stelt. Want de ouderling die op een gegeven moment voorlas dus in de kerk, hij is de eerste taalhelper die ons geholpen heeft om de taal te leren. En hij is nog steeds betrokken bij het vertaalwerk. Maar de andere vertalers of andere taalhulpen, die zijn op een gegeven moment of al overleden of niet meer betrokken bij het project. En het is ook zo dat de meesten een heel lage opleiding hadden. Ik denk dat de meesten in het begin alleen maar lagere school hadden. Toen hadden we op een gegeven moment iemand die twee jaar middelbare school gehad had. En nu hebben we allemaal medewerkers die op zijn minst middelbare school gedaan hebben, 5 jaar. Dus dat is fantastisch dat we. Ja, en die drie, we hebben dus 4 vertalers. 2 mannen en 2 vrouwen. Die ene man studeert aan de universiteit. Die is er een jaar of 15 nu. 14, 15 jaar. En de andere 3 die zijn 16, 17, 18 jaar in het werk. Dus die zijn heel erg lang bij ons. Een heel stabiel team hebben we op het ogenblik. En dat is heel, heel mooi. Daarmee is uw vraag denk ik beantwoord. Ik zag hier ook een vraag. Hand.
Als je kijkt naar het begin van de taal van het Oude Testament.
wanneer het Oude Testament gereed is. Wat zijn de verwachtingen daarvan? Nou, als je kijkt dat we nu 23 jaar er zijn, zeg maar na 21 jaar was het Nieuw Testament klaar. Nou, het Oude Testament is 3 keer zo dik, dus dat betekent 63 jaar nog. Maar zo werkt het gelukkig niet. Bij die 22, 21 jaar is ook de tijd meegerekend dat we de taal moesten leren, een opschrift moesten stellen, analyseren. In het begin heb je een heleboel vragen die op je afkomen, die op een gegeven moment niet meer herhaald hoeven te worden. Hoe vertel je dit voor, hoe vertel je dat voor, dat goed. Het was wel Grieks, Nieuw Testament, maar een heleboel woorden die je gekozen hebt, die komen ook in het Oude Testament terug. En het Oude Testament is al vertaald, in principe. De medewerkers hebben het al vertaald. Het is dus die eerste fase. En het is zelfs al naar de tweede fase. Ze hebben het van elkaar al nagekeken. Wat nu moet gebeuren is die derde fase, dat we als team naar kijken. Nou, daar gaat aardig wat tijd in zitten. Maar omdat we al een heleboel ervaring opgedaan hebben, hopen we dat we binnen 10 jaar klaar zijn met het Oude Testament. Het enige probleem op het ogenblik is dat ik 50% van mijn tijd mag geven aan andere projecten. En dat betekent dat ik dat niet kan besteden aan het NARO-project. Dus daar worstelen we op het ogenblik een beetje mee. Maar na een jaar hopen we dat die student die aan het studeren is, dat die dan terugkomt en dat we dan sneller door kunnen werken. En dat we dan toch binnen 10 jaar ook het Oude Testament kunnen publiceren. Ons contract was, we hebben eigenlijk geen precieze aanduiding van het contract, maar we hebben steeds gezegd, op grond van gegevens van Wycliffe Bijbelvertalers, van hoe lang duurt een project gemiddeld. En toen we begonnen, toen was dat meestal iets van 30 jaar. En we hebben steeds tegenover de zending gezegd van we hopen in 30 jaar klaar te zijn. Dus als je dat zegt, dan moet je eigenlijk zeggen, over 7 jaar hopen we dan klaar zijn. En we proberen er hard aan te werken.
Kunt u ook iets vertellen over de wijze waarop u de taal geleerd hebt?
Hoe we de taal geleerd hebben en de wijze, de manier waarop we dat gedaan hebben. Dat is een heel lang proces. En ik zal het proberen kort te zeggen. We hebben eerst een cursus gedaan in Engeland sowieso. Niet om die taal te leren, maar om te leren hoe je een taal leert. Je leert daar hoe je allemaal klanken kunt maken. Welke klanken er in de wereld allemaal voorkomen. Dan krijg je het hele scala van moeilijkheden. Hoe je een grammatica opschrijft. Hoe je een woordenboek maakt, enzovoort, enzovoort. Nou, wij gingen naar Botswana toe. Er waren zendelingen die ons hielpen. Dus we waren gelukkig niet de eerste, want anders dan waren we echt helemaal in het diepe. Misschien wel verdronken. Maar we hebben een heleboel hulp gehad. En nou, die ouderling die we net zagen, die heeft ons in eerste instantie wat geholpen. En toen zijn we gedropt in Eastern High. Dat kleine dorpje waar we nog steeds 1 keer in de maand naartoe gaan. En daar sprak nauwelijks iemand een taal die wij kennen. In Dakar, waar we wonen, daar spreken aardig wat mensen Afrikaans. Dus dan kun je die taal als tussentaal gebruiken. Maar in Eastern High moesten we echt met handen en voeten communiceren. En ja, dan moet je maar opschrijven wat je hoort. En heel gerichte vragen stellen. We hadden een groot boek. En daarin schreven we alles op van wat willen we vragen. Nou, je begint dan meestal van hoe groet je iemand. Je moet niet gaan vragen van hoe zeg je goedemorgen, want dan zeg je kainukwa en dan begrijpt niemand wat je zegt. Want een goedemorgen, zo groet je iemand niet. Je zegt, je vraagt, is je oog open? Dat is een normale groet. Dus je moet zeggen kio. Dus je moet al heel erg oppassen van welke vragen je stelt. Nou, die dingen schrijf je allemaal op. In het begin hoorde je nog niet het verschil tussen de woorden, van het ene naar het andere woord. Dus je krijgt allemaal zinnetjes. Dat moet je gaan analyseren. En dan ga je proberen om te zeggen van, nou, ik ga naar huis, jij gaat naar huis, hij gaat naar huis, wij, jullie, zij gaan naar huis. Maar goed, dan krijg je gelijk al dat probleem, want we hadden die 6 persoonlijke vormwoorden ontdekt, dachten we. En toen kwam Kobi thuis en die zei van, nee, je hebt een fout gemaakt, want wij is heel iets anders. Maar goed, u weet al dat er 18 verschillende woorden voor wij zijn. Dus nou, daar kwamen we dus op een gegeven moment achter van, ja, hoe zit dat met wij? En toen al gauw alle boeken bekijken van welke soorten wij kunnen er allemaal voorkomen in de wereld. En toen hebben we dan dat ontdekt. Dus elke keer ontdek je weer iets anders. Heleboel rare, voor ons rare geluiden sprekende mensen. In het begin is dat zelfs al moeilijk om op te schrijven. Want ja, als je hoort kou of tou of kou of kou, wat is eigenlijk het verschil? En zijn er nog wel meer verschillen? Er zijn talen in de omgeving waar geen 28 klikgeluiden zijn zoals bij ons, maar meer dan 100. Daar hebben ze naast de 4 basisklikgeluiden tou, kou, kou en kou ook nog een bilabiale klik. Dan heb je alle verschillen tussen de verschillende geluiden. Dat moet je allemaal analyseren. Dus wat een hele lange lijsten van woorden, waarbij we het ene woord als referentie gebruikten. Bijvoorbeeld tau, dat is, betekent hart. En dan, nou, dan vergeleek je elk woord met de te in de tau. En kijken of het hetzelfde klinkt of niet. Als het hetzelfde klinkt, dan nou, die woorden zet je dan weer bij elkaar en dan eindig je met een lijstje van woorden die echt allemaal met dezelfde letter beginnen. Nou, en als je dan alles uitgevonden hebt, dan probeer je het systeem daarin te ontdekken. Nou, wij ontdekten dus dat er 4 basisklikgeluiden waren en 7 variaties van elke klik. Dus bij kai heb je woord kai, ai, kai, 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 nai en gai. Dat waren de 7 variaties en die heb je dus bij alle 4 basisklikgeluiden. Nou, dat is alleen nog maar de medeklinkers. Je hebt ook nog klinkers en je hebt tonen en je hebt a en o en a. Dus het is een heel interessante taal. En dat heeft best wel even geduurd voordat we dat onder de knie hadden. Ja, dan. Ja, use. Met taalstudie is belangrijk om een regel in ogenschouw te nemen. Learn a little. Leer een klein beetje. En use it a lot. Gebruik het een heleboel. Als je weet dat een bepaald woord een groet is, kreo, zeg tegen iedereen kreo. En kijk hoe ze reageren. Schrijf alles op. Neem alles in je op. En ja, je hebt ook een heel systeem van wat je in een dag kunt doen. Je hebt 8 keer een uur. Ja, het ene uur bereid je de volgende dag voor. Je andere uur leer je al die zinnetjes uit je hoofd. Andere uur analyseer je. Andere uur ga je het dorp in om alles uit te proberen enzovoort. Dus dat was een heel proces om de taal te leren. Nou, dan, ik had het net al over die zinnetjes waar je dus niet kunt uitvinden van waar het woord begint en eindigt. Nou, dat moet je dan ook weer allemaal met elkaar vergelijken. Oké, dit is een woord, dat is een woord. Waarschijnlijk is dit een woord, misschien. En dan krijg je dus een woordenlijst en een woordenboek uiteindelijk. En de grammatica. Nou, grammatica ontdek je. Ja, ik zou het net zeggen. Ja. Bij de grammatica ontdekten we dat het Naro heel apart in elkaar zit. Wij zeggen het huis, maar in het Naro zeg je huis het. Wij zeggen in het huis in het Nederlands, maar daar zeggen ze huis het in. Ik zie het orgel, is ik het orgel zie. Dus een heleboel dingen zijn omgedraaid. En dat heeft voor de vertaling ook weer bepaalde consequenties. Eigenlijk is het zo dat op grond hiervan veranderen eigenlijk een heleboel woorden van positie. En als je een bijzin hebt en een hoofdzin, dan moet je dus eerst de hoofdzin en dan de bijzin. En soms dan moeten zelfs verschillende versen in de Bijbel van volgorde verwisselen. Omdat het één lange zin is. En die zin zit heel anders in elkaar in het Naro. En dat is best wel heel erg ingewikkeld soms. Maar goed, dan ben ik al verder dan de taalstudie. Maar ja, u begrijpt, het was een lang antwoord. Ja, kom je nog wel eens een taal tegen dat je zelf met je oren staat te klapperen? Jazeker. En soms zijn dat ogenschijnlijk eenvoudige talen. Ik vind het nog steeds moeilijk om een implosieve B of een P te maken. Dus ik ben pas op een congres geweest in Johannesburg in juli. En nou, daar werden al die hoogstandjes tentoongespreid. En ik dacht van, nou, ik vind het toch echt wel een beetje moeilijk om dit uit te spreken. En zeker ook in die naburige talen. Onze taal wordt gesproken door 10.000 mensen als moedertaalsprekers. En dan heb je nog een aantal talen die het als tweede taal spreken. Kobi heeft ze al genoemd, de Gui en de Ghana en de Zhongshanxi. Maar de Kroontaal bijvoorbeeld heeft meer dan 100 klikgeluiden. En nou, die kan ik ook niet allemaal uitspreken. Dus soms dan zaten we met onze oren te flapperen en soms met onze tong ook. Ja. We hebben denk ik misschien gelegenheid voor 1 of 2 nog vragen nog. Ja, ik zie daar nog 2 handen. Ja, is de vertaling zo eenvoudig dat de kinderen het begrijpen? Wil jij daarop reageren of zeg je van...
Ik weet niet hoe hij zo vertaalt.
Nog steeds niet.
Het is niet eenvoudig voor kinderen natuurlijk. Er zit er nog moeilijk. Als je een woord gerechtigheid, dat moet je uitleggen. Dus daarom is het ook... op de school wordt de Bijbel niet gebruikt. Maar er wordt wel... gelezen of gezongen en gebeden. Dat is het belangrijkste wat er moet gebeuren. Maar verder zijn ze nu ook al in Botswana van ja, dat is natuurlijk heel moeilijk als jij met je Bijbel komt en waarom kan die moslim niet met zijn... zij noemen dat ook wat noemen ze het? Religieuze godsdienst noemen ze het niet meer. Maar daarom op de zondagsschool vertellen we net als... De verhalen die bereiden we voor. We hebben 4 juffrouws en hebben we 4 groepen. En die bereiden we ook voor om iets uit te leggen. En daar hebben we dan verschillende cursussen voor gedaan om de kernwoorden eruit te halen. En die gaan we eerst zelf met elkaar bespreken, want die begrijpt de juffrouw ineens. Dus het is niet zomaar lees het maar achter elkaar door, maar hoe zit dat? Ja.
En we maken ook publicaties waarbij. Zoals kinderbijbels, waarbij de vertaling dus wat eenvoudiger gemaakt wordt, zodat kinderen het ook begrijpen. Want ja, kinderen heb je natuurlijk in allerlei gradaties.
Ja, dat is misschien ook wel... Sorry, ik schrik nou. Het is Pasen. Ze maken een bijbelstudie voor Pasen, maar die heb ik nog niet nagekeken. Dus dat moeten we even morgen bekijken. Maar als ze die maken, dat is echt een bijbelgedeelte... Hoe zeg ik, de Heer Jezus ging naar Pilatus. De vraag is, waar ging de Heer Jezus naartoe? Zo eenvoudig. En dat is zelfs voor de ouderen al. Maar we zijn nu bezig met Maria. Zij moet dus mij eigenlijk op gaan volgen als Scripture Engagement Coördinator. En Tauklai, die volgt mij op in het lezen en schrijven. Dat is wat makkelijker om les te geven in de workshops. Dat is al een beetje onder de knie. Maar Scripture Engagement vindt ze heel moeilijk om nou een diepere vraag te stellen. Waar je bij na moet denken. Want dan weet ze zelf het antwoord niet en dan kan ze de Bijbelstudie niet geven. Dus, maar dan moet je dus van lieverlee steeds dieper gaan. Maar het is...
Ja, we hebben bijvoorbeeld ook, noem je die encouragement cards, aanmoedigingskaarten.
Een aanzichtkaart met een bijbeltekst.
Ja, een kaart met een bijbeltekst, een illustratie erbij. En ja, de mensen hebben soms niet in de gaten van waarom we dat eigenlijk doen. En dan staat er een tekst van, ja, zij gingen naar Galilea bijvoorbeeld. En denk, ja, als je dat leest, van wat doe je daarmee? Dus... We proberen ook aan ons team duidelijk te maken van... Ja, als we een kaart aan iemand geven... dan willen we ook een tekst uitzoeken... waar mensen iets persoonlijk aan hebben. Dat ze dat het hen dichter bij de Here brengt. Niet alleen maar van, ja, om te kunnen lezen bijvoorbeeld. Dus ja, zo moet je overal aandacht aan geven en op letten.
En dat is dan het moeilijke. Dan zeg ik, vandaag heb ik niks te doen. Maria gaat een bijbeltekst, een bijbelkaart maken. Maar dan heeft ze een bijbeltekst uitgezocht. Dan denk ik, Maria, wat zegt die tekst nou voor jezelf? Dan zegt ze, ja, dat weet ik ook niet. Nee, dus dan zit je eerst dat te bespreken met elkaar van, nou, zullen wij dan het gedeelte gaan lezen en zullen we dan even gaan kijken wat is nu de belangrijkste tekst uit dat gedeelte en wat kunnen we nu nemen uit dit gedeelte wat iets zegt voor de ander. Dan ben je al 3 euro verder en dan ben je met 1 kaartje bezig. Dus.
Ik zag nog een hand, broeder Kivit. Ja, als we het vergelijken met 20 jaar geleden, dan is de techniek ook voortgeschreden. Dus je kunt dan ook gebruik maken van verschillende programma's. Dat is zeker zo. We hebben in de laatste 10 jaar, zeg maar, een heleboel mogelijkheden gekregen. We hebben een programma, Paratekst heet het. Een geweldig programma, speciaal voor vertalers ontwikkeld. En ja, daar kun je de Griekse tekst, de Hebreeuwse tekst kun je in 1 stukje van het scherm laten zien. En een ander scherm heb je nou zoveel vertalingen als je wilt. Bij mij staan er meestal 10, 15 vertalingen allemaal onder elkaar op het scherm. Dan heb je de doelvertaling, de doeltaal, zoals het Naro in dit geval. En dan heb je nog een handboek voor bijbelvertaalwerk. Daarin staan een heleboel dingen die je kunt gebruiken. Publicaties die verschenen zijn. En alles kun je eigenlijk in de computer zetten. Het programma geeft zelfs de mogelijkheid om te zeggen van, nou, geef een woord voor woord vertaling van deze tekst. Als consulent krijg ik bijvoorbeeld ook teksten van een andere taal. Die taal ken ik niet. Consulent hoeft die ook niet te kennen, maar je krijgt wel een terugvertaling. Dan vraag je aan dat programma, vergelijk deze tekst, een tekst in het Senna bijvoorbeeld, of het Kimwani of Makonde, vergelijk die tekst met een andere vertaling en zet onder elk woord wat jij, de computer, denkt dat dit betekent. En nou, ik denk voor 70-80% klopt dat. Dus het is fantastisch en dat duurt maar een halve minuut of een minuut, dan heeft hij het hele Nieuwe Testament vertaald. Je zou zeggen van, nou, dat is makkelijk voor de vertaling, want dan zet je even het Hebreeuws en even het Naro, je laat de computer het Naro woord eronder zetten. En dan heb je al 70% van de vertaling voor elkaar. En zo werkt het helaas niet. Maar al die technieken hebben ons wel een heleboel middelen gegeven die het werk makkelijker maken. Dus we kunnen zeggen van 30 jaar geleden, of 25 jaar geleden duurde het 30 jaar, misschien duurt het nu 29 jaar gemiddeld om een project af te maken. Dus wie weet kunnen we het toch sneller doen. Dus we zijn ontzettend dankbaar voor al die mogelijkheden ook. Wycliffe Bijbelvertalers en Bijbelgenootschap Samen. We hebben een heleboel. En SIL, Summer Institute of Linguistics. Samen hebben die programma's ontwikkeld. En die worden nog steeds verder ontwikkeld. En het is ontzettend interessant. Ik kan er zo een half uur over vertellen. Als ik dat even laat zien. Maar er staat nu geen tijd meer voor. Voorzitter.
Dank u wel. Ik blijf hier maar even staan. Dat is wel zo makkelijk. Hessel Kobi, heel fijn dat jullie hier waren. Jullie hebben in een paar uur tijd geprobeerd de laatste 10 jaar in te halen. We hebben een heel goed beeld gekregen, durf ik te zeggen, van wat er gebeurt, hoe jullie werk voortgaat, hoe de mensen daarop reageren en wat jullie betekenen daar in dienst van Gods Koninkrijk. Vanuit onze gemeente ook nogmaals heel veel zegen toegewenst, heel veel sterkte. Eerst een tijd van rust houden, een paar maanden. En daarna zullen we verder kunnen, verder mogen. Rust houden. U weet, u hebt het gehoord, van de week moet er nog gewerkt worden. Dus rust is het niet hier direct. Heel veel sterkte en God zegen toegewenst. En heel fijn dat jullie hier waren. Het is gebruikelijk om iets te overhandigen. Ik heb twee enveloppen, of eigenlijk één envelop. Ja, maar goed, bijzondere omstandigheden kun je ook niet helpen. Hierin zit gewoon wat geld en dat is een stuk presentiegeld en een stuk reiskostenvergoeding. Die zal ik maar aan jou geven. En dan geven we altijd een bloemetje. Maar jullie hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Jullie steken dan hier in je neus op de hoek voor de deur en dan weer daar. Maar op een gegeven moment zijn de planten van vorige week die ik ook gezien heb, die zijn ook een keer uitgebloeid. En je komt weer eens hier in je eigen huisje in Urk. En dan kun je altijd nog een bloemetje kopen. Op deze manier, alsjeblieft. Ja. Graag, graag gedaan. Heel, heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Even heel kort. De collecte heeft opgebracht €460. Hartelijk dank daarvoor. Zijn de zendingscommissie toch best wel heel content en heel blij. En dat is overgemaakt voor het werk in Botswana. Dan zijn we zo'n beetje aan het eind van de avond. Ik wil dominee Procé bedanken voor het houden van de inleiding, voor de opening. Broeder Bart bedankt voor de verzorging van de koffie en de catering. Ik wil Paul bedanken als organist. En dan zal nu het laatste woord zijn aan Hessel. Die geeft nog een psalm op en die wil eindigen met gebed. En daarna wens ik u allemaal wel thuis en dank voor uw belangstelling.
Ja, we worden overladen met goedheid. Geweldig bedankt voor uw offervaardigheid en die blijkt ook steeds weer. De meesten van u in ieder geval hebben een busje thuis staan met het woord zending erop en nog wat afbeeldingen. We begrijpen dat die regelmatig geleegd worden en dat dat ook een hele goede opbrengst oplevert. Heel hartelijk bedankt, is ook heel erg nodig. Maar het is nog belangrijker om ons te gedenken in het gebed. En we begrijpen dat dat ook gebeurt, ook in de gemeente, maar ook door u persoonlijk. Dus gaat u daar alstublieft mee door. Ik wil graag voorstellen om af te sluiten met Psalm 108, vers 1. De organist zit elkaar, ik denk dat hij een heel veel uit zijn hoofd kent. Ik heb het nog niet gezegd tegen hem. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Mogen we dat ervaren en doen. God, getrouwe hier in de hemel, we komen aan het eind van deze avond tot u en we willen dat doen in ootmoedige dank voor uw goedertierenheid en genade. U die naar mensen omgekeken hebt in uw grote genade en liefde. En Heere, u draagt ons ook op om anderen op ons hart te hebben, voor anderen te zorgen, anderen lief te hebben. Heere, u zelf hebt het initiatief genomen. U bent zelf naar ons toegekomen. U hebt uw woord gegeven en u hebt uw zoon gegeven tot in de dood toe, de dood aan het kruis, waar we deze week in het bijzonder over na mogen denken. Heere, dank u voor uw eeuwige liefde. En we bidden u dat u ons ook wilt inschakelen, telkens weer en telkens meer, in die grote beweging vanuit uw hart naar deze wereld toe, dat ook wij om mogen zien naar mensen dichtbij en ook ver weg. We denken aan de Naro-bevolking. Heer, we mogen u danken dat u het hen vergund hebt, dat ze het Nieuwe Testament in hun eigen taal hebben mogen ontvangen. En we bidden u dat u hen ook zult leren om uw woord ter hand te nemen, zodat het in hen zijn werk kan doen. Heer, wilt u geven dat het vrucht zal dragen van geloof en van bekering, en dat mensen ook daar zullen leren om u te verheerlijken, te buigen voor u en om het hele leven uit te leveren aan u, zodat ook zij mogen leren: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat ook zij in de dageraad mogen ontwaken en met gezang u mogen genaken. Wilt u dat ook aan ons geven? Dat we hoe langer hoe meer aan u verbonden mogen worden. Wilt u ons onderwijzen door uw woord en geest? Wilt u ons heiligen? Heer, wilt u al onze zonden nemen en ze wegdoen van voor uw heilig aangezicht? Wilt u niet alleen de zonden wegdoen, maar wilt u ook uw heiligheid en gerechtigheid in ons leven geven, zodat we voor u mogen leren leven? Dank u voor uw woord. Wilt u geven dat we het niet genoeg zullen waarderen? Dat we kunnen het niet genoeg waarderen, Heere, dat u uw woord gegeven hebt. Wilt u geven dat we het steeds meer gaan gebruiken? We zijn bevoorrecht met uw woord in onze eigen taal. Heere, uw naam zij geprezen. Gaat u met ons mee naar huis, dichtbij of ver weg. Wees u met degenen die hier niet konden zijn vanavond. En geeft u ons een goede nachtrust en een goede voorbereiding op de Goede Vrijdag en op het Paasfeest. We bidden het u alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Goeie bekomst en wel thuis.
Ik vergeet nog één ding. Er staan hier een heleboel Afrikaanse spulletjes. Die mag u allemaal nog bekijken. U mag ze allemaal nog kopen ook, denk ik zomaar. Geef ze nog even wat aandacht als u tijd hebt.